Het is geweldig om zo met elkaar het avondmaal te mogen vieren en aan de Heer Jezus te denken, zijn dood te verkondigen, te proclameren. Hij is immers de overwinnaar over de zonde, over de macht van Satan en over de dood. Ja, dan komen we ineens weer met beide benen op de grond terug, want vandaag is het Vaderdag. En als je aan het woord vader denkt, dan is dat best wel een beladen woord in onze tijd. Het kan zijn dat je geen vader meer hebt, of dat je een slechte vader hebt gehad, of nog hebt, of dat je zelf vader had willen zijn, maar tot op heden nog geen vader bent. We hebben allemaal onze herinneringen aan een vader, en die zijn vaak gekleurd door de loop der tijd, door de omstandigheden en door alles wat we zo meegemaakt hebben. Maar gelukkig mogen we dan met elkaar kijken, en dat is niet direct, naar onze hemelse Vader. En mogen de vaders van vandaag proberen om te gaan lijken op hem. Want het is dan toch maar zo, ik hoop dat hij werkt. Ja, maar dat heb ik nou niet gedaan. Er worden vaders gezocht. Goede vaders gezocht. En die zijn niet altijd makkelijk te vinden. Maar zoals ik al zei, dan is er één vader waar we naar mogen kijken en op wie we mogen gaan lijken. Vaders worden er gezocht naar het vaderhart, naar het beeld van God. Ja, en dat is haast een onbereikbaar iets, zou je zeggen. Wie is bekwaam, wie is in staat om een vader te zijn naar het beeld van God? In de volgende dia kunt u zien dat de eerste keer dat er in de Bijbel gesproken wordt over een vader, de vader genoemd wordt in het verband met het verlaten van een zoon. Daarom zal een man zijn vader verlaten. En elke keer wil ik proberen om vanuit ons te wijzen naar de hemelse Vader. Een man zal zijn vader verlaten. Dat betekent dit voor de vaders nu, dat ze hun kinderen, hun zonen, hun dochters opvoeden om man te zijn, om vrouw te zijn. Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten. Niet een jongen of een jongetje of een jonge blaag, maar een man. Iemand die zelfstandig is geworden en op eigen voeten heeft leren staan, aan wie de vader gewerkt heeft. In het Nieuwe Testament wordt een heel mooie tekst genoemd in de brief aan de Colossenzen in hoofdstuk 1, vers 12. En dat is een cadeautip voor onze hemelse Vaderdag. Daar staat dit: dankt de Vader. De Vader die u, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. We mogen de Vader danken. De hemelse Vader dank. Die ons, die u bekwaam gemaakt heeft. Dat is eigenlijk ook, en nou wil ik weer terug naar de aardse vaders, wat de taak is van een vader om bekwaam te maken. Een vader moet zijn kinderen bekwaam maken om in deze maatschappij ook een bijdrage te leveren. Om binnen de gemeente van God een bijdrage te leveren. Om op eigen benen te staan. Een man zal zijn vader, en natuurlijk ook zijn moeder, maar het is vandaag geen moederdag, het is vandaag vaderdag, we willen de vaders in het zonnetje zetten, we willen de hemelse vader in het zonnetje zetten, zal zijn vader verlaten. Een man. Ja. De volgende dia. En dan is het zo geweldig als een man, als een vader, zegt: ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dat staat in het boek Jozua, het laatste hoofdstuk van het boek Jozua. Dat je dat als een soort tegeltje boven de huisdeur hebt hangen, of boven het bed hebt hangen, of in de huiskamer hebt hangen. Ik, en dan spreekt de Vader, ik en mijn huis, dan spreekt Jozua, wij zullen de Heere dienen. Nou, dat is belangrijk voor vaders. En nogmaals, wie is daartoe in staat? Wie is bekwaam om dat te doen? Maar dat moet het voornemen zijn van ons hart. En daar kun je allerlei dingen voor nodig hebben en voor gebruiken om samen met je gezin, met je familie, God te dienen. De Heere te dienen. Dan moet je bepaalde beslissingen al nemen. Jong in je vaderschap, jong in je huwelijk. Als je huwelijk nog fris is en net gestart is en je net een kind hebt, een zoon of een dochter van, of meerdere kinderen hebt. Wij willen de Heere met ons gezin, met ons huis dienen. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat aanpakken? Nou, toen mijn vrouw en ik trouwden en we kinderen kregen, toen hebben we geprobeerd om een aantal regels voor ons gezin, voor ons huishouden op te stellen. En een van de regels was, want al onze kinderen zijn nu het huis uit. Ze zijn mannen of ze zijn vrouwen geworden, die nu op eigen benen staan. Een van de regels was dat we zeiden, we willen samen de dag beginnen met het lezen van de Bijbel. En we gaven, zodra de kinderen konden lezen, we hebben ze eerst natuurlijk met de kinderbijbel een klein beetje grootgebracht, een Bijbel, een Nieuw Testament. En aan tafel lazen we dan elk uit een Bijbel. Dus iedereen had zijn Bijbel op tafel liggen, zijn Nieuwe Testament op tafel liggen. En dan werd er een soort andacht, zoals de Duitsers dat zeggen, een soort dagopening, een soort stille tijd met het gezin gehouden. Dat betekende wel dat je vroeg op moest, want het gebeurde voordat de kinderen naar school gingen. En ze gingen allemaal op een gegeven moment op een ander moment naar school. En we hebben geprobeerd dat vol te houden. Voordat we gingen eten. Eerst de Bijbel en dan het eten. Dat leerde ik van Watchman Nee, een belangrijke christen uit China, die zei, Bible first, then breakfast. Eerst de Bijbel, dan eten. Nou, dat hebben we gedaan. Dat was best moeilijk om dat ook te blijven doen, om daarin te volharden. Ik en mijn huis, dat was toen het motto, en dat is het nog steeds, wij zullen de Heere dienen. We hebben ook geprobeerd om altijd één lied te zingen, voordat we gingen eten. Dat was soms best wel moeilijk voor de kinderen, want om net uit bed te gaan zingen, dat is wel het laatste voor sommigen wat je doet. Hè? De ogen nog nauwelijks open en dan een lied zingen. Maar wat is er mooier om samen een lied te zingen? En ze hebben het me wel eens kwalijk genomen. En als we dan terugkijken, dan hoor ik die geluiden ook wel eens van, moest dat nou wel zo? En kon dat niet vanzelf of spontaan? Maar ja, een stukje discipline is best wel belangrijk. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Zo gauw ben je de discipline kwijt en dan verloopt het. Dan doe je het niet meer. Dus we hebben geprobeerd dat te doen. En dan, daarmee leren ze ook zingen. En ze leren ook de liederen. En aan liederen heb je ongelooflijk veel als je het een keer moeilijk hebt. Als je ze kent. Als je ze uit je hoofd kent. We hebben ze ook geprobeerd om bijbelteksten te leren. Te memoriseren, te herhalen. Want het woord van God is belangrijk. En dan zal ik u dit advies geven. Neem voor uw gezin een standaardvertaling. Dat iedereen dezelfde vertaling heeft. En probeer dat zo te houden. Want de teksten moeten erin zitten zoals je ze geleerd hebt. En zo moeten ze erin blijven hangen. En als je iedere keer een andere vertaling gebruikt, dan ja, op een gegeven moment dan weet je niet meer hoe je het zeggen moet. Nou, ze hebben daar veel baat bij gehad en wij ook. Dat ik en mijn huis, dat wordt overigens in het Nieuwe Testament ook herhaald. Volgende dia graag. Want daar zegt Paulus tot de gevangenisbewaarder in Filippi, geloof in de Heere Jezus of vertrouw op de Heere Jezus en u zult behouden, u zult gered worden. En dan staat er niet een punt, maar dan staat er u en uw huis. God zegent door de geslachten heen. Het is niet alleen zo dat hij mij persoonlijk wil redden en that's it. Nee, als vaders, want daar hebben we het nu over, als ouders zijn we verantwoordelijk voor ons huis, voor ons gezin. En als we voldoen aan de eisen die God stelt, dan mogen we ook de vruchten daarvan plukken. Dan zullen we later niet zeggen, het is dankzij ons dat het allemaal goed gekomen is, maar dan zeggen we toch altijd heel ootmoedig, ondanks ons is het goed gekomen. Maar dat neemt niet weg dat we bepaalde verantwoordelijkheden hebben als ouders en in het bijzonder als vader, als het hoofd van het gezin. U zult gered worden en die belofte geldt niet alleen voor jou, gevangenisbewaarder, maar voor jou en je huis. Voor jou en je huis. Dat is ook een van de teksten die ons geholpen heeft om in dat spoor verder te gaan. En iedere keer de Heere God daaraan te herinneren. Heere God, u hebt gezegd, u en uw huis. Vele malen heb ik de kinderen naar bed kunnen brengen, toen ze klein waren. En het gebeurde zelden dat ik hun kamer verlaten heb, de slaapkamer verlaten heb, dat ik niet gebeden heb, Heere, wilt u ze behouden, wilt u ze redden? Wilt u ze redden niet alleen voor de hemel, maar wilt u geven dat ze discipelen mogen worden in uw koninkrijk op aarde? En wilt u geven dat ze, als ze gaan trouwen, ook trouwen met een gelovige man of een gelovige vrouw? Laat ze niet op een of andere manier op een dwaalspoor komen. Houd u ze vast. En dan mag je God herinneren aan die belofte. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. De volgende dia graag. Dit is een hele mooie tekst uit de Psalm, Psalm 84. Daar wordt gezegd door de moeder, ik lees even de hele psalm, zelfs vindt de mus een huis, zelfs de mus. En de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongen neerlegt. Maar laten we nu even denken ook aan de vader, waar hij haar, zijn jongen dan in dit geval, neerlegt. En waar legt dan de christen, waar legde de Israëliet zijn jongen, zijn kinderen, zijn huisgezin neer? Dubbele punt. Uw altaren, o Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Dat betekent dit, waar een mus een nest heeft en een zwaluw een nest voor zich en haar jongeren neerlegt, zo leggen wij onze kinderen neer bij Gods altaren. In het Oude Testament was dat het brandofferaltaar. Het eerste altaar wat je tegenkwam als je de tempel of de tabernakel binnenkwam. Daar werden de offers gebracht. Dat altaar spreekt van verzoening. Dat betekent dit dat we brengen onze kinderen op de plek van verzoening. We brengen ze bij het kruis van Golgotha. Iedere keer opnieuw brengen we ze bij de Heere God, bij de Vader in de hemel, bij de Heere Jezus Christus. En bidden we om hun redding. Maar we doen er ook alles voor. We proberen ook een voorbeeld te zijn. Het tweede altaar dat in het Oude Testament genoemd wordt, is het reukofferaltaar. Dat stond in het heilige. En dat is de plek van aanbidding, maar ook de plek van gebed. In een van de psalmen staat dat heel mooi. In psalm 141, dacht ik. Daar staat dit. Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, vers 2. Het opheffen van mijn handen als avondoffer. Dus hier wordt het reukoffer in verband gebracht met het gebed. Dat betekent dat ouders, dat vaders, bidden voor hun kinderen. Dat een vader bidt voor zijn kinderen. Dat hij de priester van het gezin is, om het zomaar te zeggen. Dat hij ze brengt voor de troon van de genade. En er ook alles aan doet om zijn kinderen bij God te brengen. Het voor te leven door zijn manier van doen en handelen. Uw altaren. Hebt u, heb jij, hebben jullie jullie kinderen gebracht bij de altaren, bij het kruis van Golgotha? Hebben jullie ze geleerd dat tenzij iemand opnieuw geboren wordt, hij het koninkrijk van God niet kan binnengaan? Als je zo'n kleintje ziet, vorige week waren we in Ede. En daar werd onze kleinzoon Matthias William opgedragen aan de Heere. Zo'n klein babytje, zo'n heerlijk ventje. Ja, dan is het haast vreemd als je bidt, Heere, laat dat kindje opnieuw geboren mogen worden. Het is er net. Nou, alweer opnieuw geboren. En toch is het nodig, want de Bijbel zegt, wat uit het vlees geboren is, is vlees. Dat is een Bijbeltekst uit Johannes 3. Wat uit de geest geboren is, is geest. Draagt het karakter van de Heilige Geest. Tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Laat staan binnengaan. brengen bij het kruis van Golgotha. En dan het reukofferaltaar voortdurend bidden voor de kinderen. De volgende dia graag. Want we mogen ze brengen, we moeten en mogen voor ze bidden, maar we hebben ook een verantwoordelijkheid. En in het boek Genesis, hoofdstuk 18, daar wordt tot Abraham dit gezegd: ik heb hem gekend, gekozen, dat zegt de Heere God tot Abraham, opdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis na hem, zijn zonen en zijn huis na hem, de weg des Heren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen. Nou, met zo'n woord moet je eigenlijk in onze tijd niet meer komen. Gebieden, dat doe je toch niet meer? Ja, en toch moeten we leren als vaders om weer vaders te worden naar het hart van God. We moeten het niet op zijn beloop laten. We moeten niet alleen het voorleven. We moeten niet alleen goed zaad zaaien, maar we moeten ook onkruid wieden. We moeten ook durven gebieden. We moeten ervoor durven staan. We moeten durven zeggen: dit zijn de regels van mijn gezin. En zolang de kinderen in mijn huis zijn, onder mijn verantwoordelijkheid vallen, wil ik dat de kinderen naar onze, de goede balans tussen vader en moeder, naar onze regels leven, naar onze standaarden, naar onze maatstaven. Ik heb hem gekend opdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heren zouden bewaren. Dat betekent niet bewaren op een veilig plekje conserveren, maar ook doen. Dat betekent het woord bewaren in de Bijbel. Niet alleen horen, maar ook doen. Nou, die taak hebben we als vaders. En dat is een geweldig voorrecht, maar dat kan soms ook een enorme last zijn die rust op onze schouders. En toch moeten we proberen als vaders dat te doen. De volgende dia graag. In Deuteronomium 6 wordt het haast nog krachtiger gezegd. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dat mag je ook allereerst tot jezelf zeggen, maar ook tot je kinderen zeggen. Dat is de wens van God. Deze woorden die ik, Mozes, u heden gebied, niet wens of nou ja, ik hoop dat enzovoort, een beetje die softe taal van onze tijd, maar moeten in uw hart zijn, daar allereerst. Ze moeten woning maken in ons hart. Het woord van Christus moet rijkelijk in ons wonen, zegt Kolosse 3, vers 16. In ons hart wonen. U moet ze uw kinderen inprenten. Nou, wie doet dat nog? Wie durft dat nog, zijn kinderen iets inprenten? Ik zie de mensen tegenwoordig daarvan, die komen daar tegen een opstand. Je kinderen iets in. Je moet ze toch vrij laten? Ze moeten zichzelf kunnen ontwikkelen. Een laissez-faire, een laat maar gaan opvoeding. Nee, we moeten de kinderen inprenten. Op een goede manier, want het moet eerst in ons hart zijn. Het moet ook werkelijk een zaak van mijn hart zijn. Ze moeten kunnen zien dat ik er naar leef, dat ik ervoor ga. Als een Wesley Sneijder, een van onze voetballers, de top wil bereiken, dat betekent dat, ik weet niet of je het programma gezien hebt over Wesley Sneijder vorige week, dat hij al als klein jongetje begon te oefenen bij Ajax. Ik meen vanaf zijn vierde, vijfde of zesde jaar, ik weet niet meer precies. En dat is blijven doen. Hij heeft er alles voor gedaan. Hij heeft zichzelf moeten verloochenen om uiteindelijk zo ver te komen. Nou, dat is dan voetbal. Daar kan het om misgaan ook. Maar als wij onze kinderen leren inprenten wat God van ons vraagt en wat de Bijbel van ons vraagt, dan is dat een goede zaak. En erover spreken staat er, als u in uw huis zit, als u onderweg bent of over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Dat betekent dit, 24/7, 24 uur, 7 dagen in de week. En dat niet alleen op de formele ogenblikken, maar gewoon door de dag heen. Ik weet wel dat ik met mijn kinderen dan, ik had een grote tuin toen ze nog jong waren, en we hadden allerlei groenten in de tuin, en aardappels en aardbeien en weet ik wat allemaal meer. En dan moest je ze meenemen in de tuin, en dan hielpen ze me ook met de tuinieren. Daar zagen ze soms best wel tegenop. En bij dat leggen van de boontjes, bij het zaaien, bij het oogsten, heb je met de kinderen gesprekken. Je kunt dan ook over bijvoorbeeld het onderwerp seksualiteit spreken en andere zaken. Gewoon tijdens het zaaien, tijdens het doen, tijdens het bezig zijn. Dat moet een hele normale, natuurlijke bezigheid zijn. Je kinderen bezighouden met de dingen van God. U moet ze als een teken op uw hand binden. Elke keer als mijn hand ergens naartoe gaat, dan mag ik mijn hand eraan herinneren. Kan de Heer ook met je meegaan? What would Jesus do? Wat zou hij doen? En als het woord op je hand gebonden is, je handelen, dat wat je met je hand doet, ja, dan denk je na bij de dingen die je doet. En ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Waarheen gaan onze ogen? Wat mag er in ons huis komen? Wat hebben de vaders daarin nog te zeggen? Een vader bepaalt wat de kinderen zien, waar ze naar kijken. De ouders samen natuurlijk, maar we hebben het nu over de vaders. De vader bepaalt wat de kinderen horen. De vader bepaalt wat in het huis binnenkomt. Hij wordt later door God verantwoordelijk gesteld. Als de kinderen het huis uit zijn, is het hun eigen verantwoordelijkheid. Maar zolang ze thuis zijn, is de vader verantwoordelijk. En later zal God ons verantwoordelijk stellen voor wat er in ons huis, voor wat er in mijn huis is binnengekomen. Waar kijken wij naar? Waar kijken we naar op de televisie? Waar kijken we naar op het internet? Waar zijn onze kinderen mee bezig als ze op het internet zitten? Probeer ook de vinger aan de pols te houden. Niet als een waakhond, als een politieagent, maar door echte aandacht. Want dat willen kinderen, echte aandacht van hun vader. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Dat betekent heel ons huis, ons zijn hier op aarde, eigenlijk dat wat we zijn, wordt bepaald door de maatstaven van God, de standaarden die God heeft, ook in ons huis. Maar ook de poorten, dat betekent het maatschappelijk leven, daar waar we werken, hoe we werken, de manier waarop we werken, alles mag vanuit het woord van God bepaald worden, moet vanuit het woord van God bepaald worden. Niet als een dwang, niet als een gebod, niet als een last, maar als een vreugde van het hart. Want de wet, het woord van God, laat ik het maar zo zeggen, is een vreugde voor de gelovigen, voor ons als gelovigen. Ja, de volgende dia. Dit is de tekst die mijn zoon vorige week, onze zoon heet Benjamin, hij is de jongste zoon, daarna zijn nog twee dochters gekomen, voorlas toen hij zijn jongste zoon, Matthias William, opdroeg samen met anderen aan de Heer. En als u dat goed leest, dan ziet u dat daarin sprake is van drie geslachten. Hetgeen wij gehoord hebben en weten, onze vader ons hebben verteld, dat willen wij voor hun kinderen niet verbergen. Hij richtte een getuigenis op in Jacob en stelde een wet in Israël, en dat heeft God ook in het Nieuwe Testament gedaan, die hij onze vaderen gebood hun kinderen te leren. Opdat het volgende geslacht die zou kennen, de kinderen die geboren zouden worden, dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen. Opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen en Gods werken niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Lees de Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag. Hij las dat voor en zei toen dat het belangrijk is te weten dat God door de geslachten heen zegent. Van vader op zoon, van zoon op kleinzoon. En dat gaat zo door. En het is geweldig om dat te mogen ervaren, te mogen weten. Doen we dat ook? Doen we daar alles aan? Het vaderhart van God, vaders gezocht naar het vaderhart van God, een haast onmogelijke eis, een haast onmogelijke standaard. God legt de lat heel hoog. Maar het kan, want God heeft gezegd u en uw huis. De volgende dia graag. In het Nieuwe Testament wordt gewoon datzelfde voortgezet. Datzelfde gezegd. In Efeze 6, vers 4. Vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen. Vaders kunnen dat doen. In de NBV staat ouders, dacht ik. Maar ik denk dat vaders misschien dat risico meer lopen dan moeders. Moeders zijn wat toleranter. Dat heeft ook gevaren. Daarom moeten vaders soms toch ook in overleg met de moeders zeggen van... ja, ik begrijp wel, lieve vrouw, dat het je pijn doet wanneer het kind nu gestraft moet worden of wat dan ook. Maar het moet echt wel even, dus doe je ogen maar even dicht. Maar vaders kunnen hun kinderen prikkelen tot toorn. Door misschien wel te veel eisend te zijn. Of niet rekening te houden met de unieke aard van het kind. In het boek Spreuken staat dat we de kinderen moeten opvoeden naar hun... naar de eis van hun weg. Hè, opdat ze dat later ook blijven doen. En dat we moeten proberen om ook het unieke van elk kind in het oog te hebben. Hè, wat bij de een wel een goede manier van doen is, daar heeft de ander een andere aanpak voor nodig. Nou, en als we als vaders misschien te veel eisen van een kind dat het echt niet kan, ja, dan kun je het kind tot toorn prikkelen. Maar ook op andere manieren natuurlijk. Maar voed hen op, dat is de positieve kant. Negatief, doe dat niet, maar voed hen op, positief. Voed hen op in de onderwijzing en terechtwijzing van de Heer. In een andere vertaling staat in de tucht, in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer. Van de Heer. We vertegenwoordigen iemand, de Heer, de koning in zijn koninkrijk. Degene die het koninkrijk der hemelen hier op aarde in zichzelf heeft gesticht. En we willen graag onze kinderen tot discipelen maken, tot volgelingen van de Heer Jezus Christus. Ja, dat kost tijd, dat kost energie, dat kost zelfverloochening, dat kost aandacht. Ik vind het zo mooi, in het Nieuwe Testament staat dat God gegeven heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo was onze hemelse vader. Wij vinden het als vaders al moeilijk om onze tijd te geven. Om onze energie te geven aan de kinderen. Om onze aandacht te geven aan de kinderen. En toch moet dat. Aandacht geven aan onze kinderen. En dan niet gespeelde aandacht, maar echte aandacht. Kinderen merken dat heel gauw of de vader echt aandacht heeft. Of dat hij het speelt. Dat hij de aandacht speelt. En we moeten het leren. We moeten leren geven. Leren investeren in onze kinderen. In onze zonen. In onze dochters. En dat vraagt alles van ons als vaders. Een vader kan helemaal in zijn carrière opgaan. In zijn hobby's opgaan. In een heleboel andere dingen opgaan. En dan zijn kinderen verwaarlozen. Zijn zonen, zijn dochters verwaarlozen. En dat is niet goed. Dat prikkelt trouwens ook de toren van de kinderen. Want pa heeft nooit aandacht voor me. En dan gaan ze langzamerhand een verkeerde weg op. En dan zit je met de gebakken peren. En dan denk je, waarom heb ik niet eerder aandacht gegeven aan hem of aan haar? De volgende tekst graag. Hoe we het moeten doen, zegt Paulus in 1 Timotheüs 2 vers 11. Hij heeft het daar over zichzelf als apostel. En hij beschrijft daar de twee manieren waarop hij als apostel gewerkt heeft. Onder andere als een moeder die haar kinderen koestert. Dat heb ik hier nu niet op staan. Dat is meer de taak van de moeder, haar kinderen koesteren. En de taak van de vader is, zo weet hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Een vader moedigt aan, wekt op, daagt uit. Een vader daagt uit, op een goede manier. En wekt op, moedigt aan. Aanmoedigen. Kinderen hebben behoefte aan bemoediging, om bemoedigd te worden als iets goed gaat. Ook al is het in onze ogen misschien prut wat ze gemaakt hebben, dat je dan toch bemoedigt en zegt, geweldig wat je gedaan hebt. Dat je er bent voor de kinderen. Nou, dat deed de apostel Paulus met de gemeente. En iemand die een complimentje krijgt, als je zoon of een dochter een complimentje krijgt, dat doet goed. Dat is weldadig, dat is geweldig voor zo'n kind. Dat haalt alles uit zo'n kind. Zo is ook onze hemelse vader naar ons toe. Ja? En dan komt natuurlijk de vraag naar ons toe. Ja, dat is allemaal wel mooi wat daar staat in de Bijbel, maar hoe moet ik dat doen? Dat kan ik toch helemaal niet? Je bent net vader geworden. En nou, dat kost al aan het begin heel wat nachtrust. En dan ineens merk je dat alles anders is. Het is nooit meer zoals het was. Je moet rekening houden met bepaalde tijden. Je komt soms in een spanningsveld. Het werk, de taak in de maatschappij, het gezin. Hoe kan ik dat allemaal behappen? Hoe kan ik dat klaarkrijgen? Hoe moet dat? En dan zegt de apostel Paulus niet dat wij van onszelf bekwaam zijn, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt. Dankt de Vader die u bekwaam gemaakt heeft. Colossenzen 1, vers 12. De Vader, de hemelse Vader, heeft ons opgevoed. Hij voedt ons op als zijn kinderen, maar hij voedt ons ook op als vaders. Hij maakt ons bekwaam. Als vader zit je in een school. Het is met vallen en opstaan. Maar hij maakt je bekwaam. Hij leert je om dingen te doen. En hij zegt eigenlijk voortdurend, kijk naar mij. Kijk naar mij. Naar de hemelse Vader. Hoe heb ik het gedaan? Hoe heb ik jou opgevoed als mijn kind? En onze hemelse Vader is niet altijd zacht, soft geweest. Wel met liefde, maar hij heeft ons ook soms de nodige beproevingen, de nodige verdrukkingen in ons leven laten ervaren. Ik sla even op een tekst, daar denk ik nu aan, uit de brief aan de Hebreeën, uit hoofdstuk 12. En als u dat leest, dan zien we iets van het vaderhart van God. Hoe God de Vader is. In Hebreeën 12, vers 4, daar zegt de schrijver: u hebt nog niet ten bloede toe tegenstand geboden in de strijd tegen de zonde. En u hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht de tuchtiging, de onderwijzing van de Heer, niet gering. En bezwijk niet als u door hem bestraft wordt. Want wie de Heer lief heeft, tuchtigt hij. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. U verdraagt het tot tuchtiging. God behandelt u als zonen. Want welke zoon is er die een vader niet tuchtigt? Maar als u zonder tuchtiging bent, waaraan allen deel hebben, dan bent u bastaarden en geen zonen. Bovendien, wij hadden de vaders van ons vlees, onze aardse vaders dus, om ons te tuchtigen. En we hadden ontzag voor hen. Zullen we dan niet veel meer aan de Vader van de geesten onderworpen zijn en leven? Zij tuchtigden ons wel voor weinige dagen, naar het hun goed dacht, maar hij tot ons nut, opdat we aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen reden voor vreugde, maar voor droefheid te zijn, maar daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Zo is onze hemelse Vader, zo wil hij een voorbeeld zijn voor ons als aardse vaders. Dit is eigenlijk taal die je nu niet meer hoort. We moeten natuurlijk ook heel voorzichtig zijn. In Nederland is het in de wet verboden om onze kinderen te slaan. En dus moeten we ook een andere manier zien te vinden waarop we onze kinderen toch kunnen terechtwijzen. Er zijn ook andere kwellingen die ik overigens veel erger vind. En dat is de kwelling die kinderen ondergaan wanneer ze voortdurend meemaken dat de ouders met elkaar in onmin leven. Of ouders uit elkaar gaan om soms ook voor zichzelf een beter leven te hebben. Dat vind ik veel erger dan welke vorm van tuchtiging ook. Maar in Nederland is het verboden. We moeten het dus anders doen. We moeten leren hoe we onze kinderen toch zo in het gareel kunnen houden dat ze respect voor ons hebben. We hadden ontzag voor hen, staat hier. We hadden ontzag voor hen. Zij deden het weinige dagen naar het hun goed dacht. We maken fouten. Ik heb zoveel fouten gemaakt in de opvoeding. Maar het mooie is, je mag het toch iedere keer weer belijden aan de kinderen. Zeggen, spijt me, ik had het zo niet moeten doen. Dan leren de kinderen ook wat vergeving is. En dat God een vergevend God is. Ook naar de ouders toe, die vaak fouten maken. We gaan proberen te kijken naar het vaderhart van God. God de Vader als voorbeeld. Ja, de volgende. We komen dat eigenlijk tegen in de gelijkenis van de verloren zoon. In Lucas hoofdstuk 15. Die gelijkenis kent u allemaal. Het is een prachtige gelijkenis. Eigenlijk is het een onderdeel van een gelijkenis, want in het Lucas-evangelie in hoofdstuk 15, daar staat in vers 3 het volgende. Jezus nu sprak tot hen deze gelijkenis enkelvoud en zei, en dan komt het eerste deel van de gelijkenis, en die gelijkenis laat de zoekende liefde zien van de Zoon van God. Dat is de gelijkenis van de herder die 100 schapen heeft en 1 daarvan verliest. Het tweede deel van de gelijkenis is de vrouw die iets verliest en dan een lamp aansteekt. En dat is het licht van de Heilige Geest. De Heilige Geest die werkt en die dan door dat licht wordt vertegenwoordigd. Waardoor het verlorene, dat wat verloren was, ook weer wordt teruggebracht. En het derde deel van de gelijkenis is de vader die wacht. De vader die wacht. En het eerste, denk ik, wat we dan ontdekken in de gelijkenis van de verloren zoon, is dat de vader een rechtvaardige vader is. Een rechtvaardige vader. Dat het een heilige vader is. Een vader die niet met zich laat sollen. Een vader die respect, die ontzag van zijn zoon zou moeten hebben. De vader namelijk in de gelijkenis, die zegt niet tegen zijn zoon van, oh, ben je ongelukkig in mijn gezin? Je vraagt nu dat deel van de erfenis wat jou toekomt. Ik zie je liever niet gaan, maar je wilt misschien een heleboel andere dingen die tot nu toe niet in ons gezin, in mijn huis, van pas kwamen. Ik wil je zo graag bij mij houden. Ik zal de lat wat lager leggen. Weet je wat? Nodig die vrienden, die slechte vrienden, maar gewoon bij ons thuis uit. En die films die je graag wil zien en waar je hart naar uitgaat, oké, neem ze maar mee naar huis. Bekijk ze thuis maar, want ik wil je zo graag voor mij behouden. En een heleboel andere dingen die je zo graag wilt. Ik zie wel dat je genoeg hebt van dit gezin. Oké, ik leg de lat wat lager. Ik neem alles maar in huis. En ik neem het niet meer zo. Nou, ik kijk wel door de vingers. Dat doet die vader niet. Als de zoon zegt, pa, geef mij dat deel van het vermogen wat mij toekomt. Ik wil weg. Dan laat hij hem gaan. Hij is een rechtvaardige vader. God verloochent zijn eigen natuur nooit. God gaat nooit mee in het kwaad. En het tweede wat we bij de vader zien, is dat de vader gewond is. Het gewonde hart van een vader. Hoe ga je daarmee om? Dit is wel een zoon overigens die, denk ik, al een klein beetje op eigen voeten kon staan. Hij was misschien al wel haast volwassen of tegen het volwassen worden aan. En de vader die laat hem dan toch gaan. Het gewonde hart van de vader. Wat moet die vader niet gedacht hebben toen die zo zei, geef mij het deel van het vermogen dat mij toekomt. Eigenlijk zei die zoon daarmee, voor mij bent u al dood. Want een erfenis wordt pas van kracht, zegt de brief aan de Hebreeën, als de erflater gestorven is. De vader was gewond door de houding van de zoon. Dat doet pijn. Wanneer een zoon aan wie je alles gedaan hebt, toch op die manier weg wil. De vader kan niet mee, hij kan zijn eigen natuur niet verloochenen. Hij verlaagt ook niet de standaard, de maatstaven van zijn gezin. Maar als zijn zoon dit vraagt, dan geeft hij. En dan laat hij zijn zoon gaan, de volgende dia. Hij kon loslaten. En dat is best wel moeilijk. Als je alles gedaan hebt voor je kinderen en geïnvesteerd hebt in je kinderen, naar beste weten, zoals het je goed dunkt, hè, zoals we gelezen hebben in de brief aan de Hebreeën, en het is dan toch zo dat een kind een verkeerde weg opgaat, wel bewust keuzes maakt waarvan je als vader de consequenties ziet, terwijl het kind zelf die consequenties niet ziet, dan komt het moment dat je een kind ook moet kunnen loslaten. En dat is ongelooflijk moeilijk. Soms moet je ook geestelijke kinderen loslaten. Je ziet aan de geestelijke kinderen soms dat ze verkeerde keuzes maken. En dat ze je hart ook verwonden. En dan moet je ze toch loslaten. Ze zijn inmiddels zo dat ze op eigen benen denken te kunnen staan. Je hebt geïnvesteerd en nu laat je ze los, de volgende dia. En dan huil je. Dan is het het wenende hart van God, wat eigenlijk in deze gelijkenis van de verloren zoon ook naar voren komt. Ik denk, het staat er niet, dat die vader toen zijn zoon eenmaal vertrok, gehuild heeft. Geweend heeft over dat kind. Hij had zijn kind, om het zomaar te zeggen, bij Gods altaren gebracht. Bij het kruis van Golgotha. Hij had voor zijn kind gebeden, gesmeekt. Hij had zijn kind opgevoed in de weg van de Here, zoals Abraham dat gebod kreeg. Hij had zijn kind van de ochtend tot de avond, tot diep in de nacht geholpen, bijgestaan. En nu gaat dat kind een verkeerde weg, doet een verkeerde keus in zijn of haar leven. En dan doet het pijn. Dan huil je als vader. Maar daarmee is het nog niet allemaal voorbij, gelukkig. Want het gaat verder in deze geschiedenis. De vader is langmoedig, hij is geduldig. Langmoedig is een ouderwets woord. De vader is geduldig. Zo is ook de God van onze Heer Jezus Christus geduldig. God is langmoedig over u, zegt Petrus, omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Langmoedig, geduldig. En we moeten die langmoedigheid van God eren. We mogen daar dankbaar voor zijn. Ik neem aan dat die vader al die tijd dat die zoon weg was en de bloemetjes buiten zette en helemaal ervoor ging voor dat leven wat hij wilde, dat de vader gebeden heeft. Is blijven bidden, blijven hopen. Zijn hand gelegd heeft op de belofte van God. Gezegd heeft, Heere God, u hebt gezegd, ik en mijn huis zullen behouden worden. Ik herinner u aan de belofte die u gedaan hebt. Ik heb er alles aan gedaan. Toch neemt mijn zoon nu een verkeerde keus. Ik moet hem nu laten gaan. Hij valt niet langer meer onder mijn verantwoordelijkheid. Hij is tot op zekere hoogte volwassen geworden. En ik laat hem gaan. Maar ik klop bij u aan, Heer. Ik herinner u aan uw belofte. Ik blijf pleiten op het bloed van Christus. Ik hoop, ik bid en ik wacht geduldig tot hij of zij terugkeert. En dan gebeurt het ook. Het wonder in deze geschiedenis, een prachtige geschiedenis. Het verwelkomende hart van God. Beetje krom gezegd misschien, maar God heet dan ook weer welkom. De vader heet welkom. Er was ook dus een zoon die ook weggelopen was van huis. En toen in angst zat, zal mijn vader mij nog wel willen ontvangen. Toen onderweg ging in de trein en zijn vader vooraf, of misschien wel in de trein, ge-sms'd heeft. Pa, u weet dat de trein langs ons huis komt. Als ik welkom ben, wilt u dan één wit doek in de boom die bij ons huis staat hangen? En als ik niet welkom ben, niet. Nou, de trein naderde het huis waar de boom voor stond. De trein moest voorbij het huis. En heel de boom hing vol met witte doeken. Nou, zo is het met onze hemelse Vader. Hij verwelkomt ons. Hij verwelkomt ook een kind dat ontspoord is. Dat verkeerde keuzes gemaakt heeft. Dat zelf niet de consequentie van de keuze die hij of zij maakte onder ogen zag. De Vader wel. Hij verwelkomt ons. Ja. En dan zien we het ruimhartige hart van God en het genadige hart van God. In de gelijkenis zien we dat de Vader vergeeft. De zoon komt binnen, of in ieder geval in de richting van het huis. De Vader ziet hem en de Vader rent op hem af. Dat was voor een patriarch in die dagen een schande. Dat een vader op die manier rende naar zijn zoon.
Maar deze vader die trekt zich van heel de wereld niets aan. Hij rent, terwijl al zijn dienstknechten misschien kijken. Hij rent naar zijn zoon die op hem aankomt lopen in lompen. En hij sluit hem in zijn armen. En de zoon zegt dan toch wel, en dat moest ook wel: Vader, ik heb gezondigd tegen u en de hemel. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Een oprechte belijdenis en erkenning van schuld is wel nodig. Maar de vader zegt dan direct in de gelijkenis, hij gaat er verder niet op in: haalt vlug het beste kleed tevoorschijn. En trekt het hem aan en doet een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf. Slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. God vergeeft. Een aardse vader moet ook leren vergeven. En dat is best wel moeilijk. Moet leren langmoedig zijn. Maar hij moet wel een rechtvaardige vader blijven. God is licht, in hem is geen duisternis. Geen spoor van duisternis. We moeten onze maatstaven niet verlagen. We moeten echter wel ernaar leven. Want een vader die niet leeft naar wat hij zegt dat de kinderen moeten doen, die is een aanfluiting. Die is een slechte reclame voor het koninkrijk van God. En daardoor zijn al veel kinderen de mist ingegaan. Doordat ze thuis zagen, pa zegt het hier achter de preekstoel. Hè, stel dat ik zo'n vader zou zijn. Maar ondertussen, je moet hem thuis eens zien. Niet te genieten. Een chagrijn tot en met. Daar neem ik en kan ik geen voorbeeld aan nemen. Ik ben wel eens chagrijnig. En ik ben soms ook niet te genieten. Maar dan moet ik het wel tegen mijn kinderen zeggen en belijden. En de keren dat ik dat geweest ben, chagrijnig, en niet te genieten was, heb ik ook beleden aan mijn kinderen. Soms met tranen in mijn ogen en met een diepe verslagenheid. En dan merk ik, en dat is tot op de dag van vandaag, dat de kinderen vergeven. Want ze merken bij zichzelf ook dat ze uit hetzelfde hout gesneden zijn. Dat ook zij chagrijnig kunnen zijn. Dat ook zij soms niet te genieten zijn. Dat is geen excuus voor de pa, maar ze weten hoe we in elkaar steken. Maar ze weten gelukkig ook dat er een God is die vergeeft. En dat we bij God iedere keer opnieuw mogen proberen. De Vader, hij verwelkomt. Hij is ruimhartig met het uitdelen van genade. En hij is vreugdevol. Laten we blij zijn. Laten we blij zijn. De zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Nou, deze gelijkenis beeldt natuurlijk uit het vaderhart van God. En tegelijkertijd is het ook een voorbeeld van voor ons als vaders, hoe wij moeten zijn. En het houdt nog niet op, want de vader in de gelijkenis is ook een zoekende vader. Want er is nog een zoon, de oudste zoon. En misschien is dat wel de verloren zoon, die altijd geleefd heeft uiterlijk naar de geboden van zijn vader, maar innerlijk onveranderd was gebleven. Dat zijn moeilijke mensen. En ook voor die kinderen moet je oog hebben. Dat zijn de kinderen die altijd precies doen wat je zegt, maar innerlijk nooit veranderd zijn. En dan moet je als vader daarvoor bidden en zeggen: wilt u toch alsjeblieft ook deze zoon van mij, deze dochter van mij, in het hart werken, hem breken? Want de offeranden God zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart veracht gij niet, o God. Psalm 51, vers 19. Zo'n kind moet ook gebroken worden. Niet in die zin dat zijn persoonlijkheid vernield wordt, maar dat hij leert buigen voor God. En dat hij ontdekt dat je niet volstaat met uiterlijk leven naar de geboden van God, maar dat je innerlijk veranderd moet worden. We moeten dus oog hebben voor het innerlijke leven van onze kinderen, voor ons eigen innerlijke leven. Dat zelfleven, dat van de troon moet. En Christus moet en mag op de troon. Hij gaat naar die zoon en hij zegt: luister eens, kind, je bent altijd bij me en al het mijne is het jouwe. Wij nu moesten vrolijk en blij zijn, want deze broer van jou was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Deze vader had heel zijn gezin op het oog. Zowel deze zoon als de jongste zoon. U en uw huis. U zult behouden worden. Ja, en dan, waar zijn de vaders? Nou, wie is hier vader in deze zaal? Ja, heel wat. Jongere vaders, oudere vaders, waar zijn ze? Waar zijn de vaders in onze tijd? Ik heb al gezegd aan het begin, het is een beladen woord. Het wordt ook soms een klein beetje moeilijk om vader te zijn, om te voldoen aan wat in de Bijbel staat. Onze maatschappij wordt steeds vrouwelijker. De vrouwen worden steeds mannelijker en de mannen worden steeds vrouwelijker. Waar zijn de vaders naar het beeld van God? Waar zijn de mannen die mannen zijn? Waar ook de moeders, de vrouwen, blij mee zijn. Respect voor hebben. Tot op zekere hoogte ontzag voor hebben. Waar zijn de vaders, de mannen, de echtgenoten, zoals God ze wil hebben, naar het beeld van God? Leven we in een tijd dat het niet meer mogelijk is? Ik denk het wel. Ik zal u op de laatste dia laten zien dat er een mooie film is. Kent u die film, Courageous? Ja. Nou, ik weet niet hoe jullie daarover denken, over die film. We hebben hem vorige week gekregen van iemand. En ik had me toen al voorgenomen om dit onderwerp te behandelen. En toen dacht ik, nou, misschien kan ik nog even gauw, voordat ik hier naartoe kom, die film bekijken. En inderdaad. Nou, daar zie je mannen die een beroep hebben. Ze zijn sheriff, werken bij de politie, zal ik maar zeggen, in de Verenigde Staten. En ze zijn echte mannen, hè. Ze gaan voor hun werk, ze gaan voor hun hobby's. En ze verwaarlozen hun kinderen tot op zekere hoogte en hun echtgenoten soms ook. En door allerlei gebeurtenissen in die film worden ze stilgezet in hun leven. En ontdekken ze van, dit is het niet. Dit mag ook niet meer zo blijven. Waar zijn de vaders? Die vraag komt dan eigenlijk ook in die film naar voren. En uiteindelijk zeggen ze tegen elkaar, er moet verandering komen, bij ons allereerst. Eén begint daarmee, en neemt de andere met zich mee. En uiteindelijk zijn er dan vier die ervoor willen gaan. Die willen staan voor het Bijbelse vaderschap. En het mooie is dan dat op een bepaald moment die vaders ook voor de gemeente komen en een gelofte afleggen waar hun kinderen, hun vrouwen, maar ook heel de gemeente bij zit. En dat wordt dan ook opgeschreven, de dingen waar ze aan willen voldoen. En natuurlijk zeggen ze daarbij en denken ze daarbij, wie is tot deze dingen bekwaam? En dan is het antwoord, ik niet, wij niet. Maar dat kan ook zo gemakkelijk zijn. Door te zeggen, ik ben nou eenmaal niet bekwaam, dus. Paulus zegt, onze bekwaamheid is uit God. Met andere woorden, je bent wel bekwaam. Dankt de Vader, en dan die tekst even uit het verband genomen, die u bekwaam gemaakt heeft. Colossenzen 1 vers 12. Om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. Die u gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. We zijn en we kunnen in staat zijn om vaders te zijn naar het beeld van God. We hebben er net een lied gezongen, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Het zou heel verwaand zijn als ik hier zou staan en ik zou zeggen, ik vermag alle dingen, punt. Maar het is heel ootmoedig als ik zeg, ik vermag alle dingen, ook als vader, door hem die mij kracht geeft. Mijn God zal in al uw behoeften als vader dan voorzien naar zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus. Niet uit zijn rijkdom, naar zijn rijkdom. Hij wil ons in staat stellen om vaders te zijn naar het beeld van God. Wat zou het mooi zijn als alle vaders hier, en misschien wel juist de jonge vaders, een keer bij elkaar gaan zitten op een dag, op een avond, met hun vrouwen erbij, en dat mag ook natuurlijk. Maar misschien is het best wel eens goed als vaders onder elkaar, om daarmee te beginnen. En met elkaar, alle vaders in deze gemeente, met elkaar die film te bekijken en met elkaar zich af te vragen, hoe kunnen wij als vaders van de gemeente hier, van de christengemeente in Roermond, het beeld van het hemelsvaderschap kleur geven. kunnen wij misschien ook niet elkaar bemoedigen door met elkaar als vaders ook ons af te vragen hoe we het beste ons gezin kunnen opvoeden en een aantal dingen kunnen doen? Kunnen we elkaar misschien ook gaan bevragen op bepaalde punten waar mannen het moeilijk mee hebben, waar vaders het moeilijk mee hebben? Kunnen we dat, die veiligheid, die geborgenheid met elkaar kweken, dat we als vader ook eens een keer onze onmacht kunnen uiten naar een andere vader of naar een groep van vaders die om ons heen staan en die de armen om je heen leggen en zeggen, we kunnen dat zo goed begrijpen, want wij worstelen met hetzelfde probleem. Kunnen we als gemeente zoiets creëren? Wat zou dat geweldig zijn? En ik hoop, en misschien is dat een klein beetje de uitdaging die ik dan wil geven aan jullie, dat jullie daar op jullie manier, en heel anders misschien dan daar in die film, ook mee aan de slag gaan. En misschien hebben jullie dat al gedaan, prijs de Heer, dat zou geweldig zijn. En zeggen, wij willen weer in onze tijd laten zien aan de wereld om ons heen, maar in de eerste plaats aan onze kinderen en aan onze vrouwen, hoe vaders bedoeld zijn in de Bijbel. We gaan de Bijbel daarbij raadplegen en handelen naar het woord van God. Zullen we samen bidden. Vader, we mogen tot u komen als uw kinderen. Wat hebt u veel werk aan ons gehad? Wat hebt u veel werk aan mij gehad? U hebt niet iets gegeven. U hebt uw enig geboren zoon gegeven. De zoon van uw liefde, waar uw hart uw liefde naar uitging. Zo hebt u geïnvesteerd in ons, in mij. Om ons te maken tot uw kinderen, om ons bekwaam te maken. Om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. U hebt ons gered, u hebt mij gered uit de macht van de duisternis. Een macht die ik zelf niet kon overwinnen. En u hebt mij overgebracht, ons overgebracht in het koninkrijk onder de heerschappij van de zoon van uw liefde. Een koninkrijk waar liefde heerst, maar ook een koninkrijk van licht. In u is geen spoor van duisternis. Een koninkrijk dat geregeerd wordt volgens uw maatstaven. En u legt de lat hoog. En we voelen ons onbekwaam, maar we hebben geen excuus. U zegt dat u ons bekwaam gemaakt hebt en bekwaam wilt maken. Onze bekwaamheid is uit u. En ik wil u bidden dat u helpt om kleur te geven aan uw vaderschap. Om zichtbaar te maken, persoonlijk en ook samen als vaders. En misschien wel te beginnen vandaag op Vaderdag. Wat hemels vaderschap is. We belijden u en ik belijd mijn tekortkomingen. Maar ik wil u bidden dat u ons helpt, dat u mij helpt om vader te zijn. De wereld is op zoek naar vaders. Ik las dat in de Verenigde Staten 43% van de kinderen 's avonds naar bed gaat zonder contact gehad te hebben met de biologische vader. En in Nederland zal het op termijn niet veel minder zijn. We bidden u, Vader. We leven in een crisis wat dit betreft. Een grotere crisis dan de financiële crisis. De crisis van het gemis van een vader. En soms door omstandigheden, soms door iets wat onontkoombaar is, zoals de dood. Maar soms ook door gebrek aan goede wil. Help ons. O God, ik bid u om uw hulp. herstel ons land. Herstel ons volk. Herstel onze gezinnen, nu het nog kan. Om Jezus wil. Amen.